Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 4 in het jaar 2006, aflevering 24. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 4, dus op donderdag 26 januari, gingen er 5 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. En ik heb ook nog wat tv-tips liggen. In deze podcast hoor je verder muziek van Ray Charles, Dire Straits en uit de film Goldfinger. De Movie Academy Filmcast heeft ook een website, www.filmcast.nl, met meer dan 620 filmbesprekingen. De Filmcast wordt overigens exclusief gemaakt voor en gedistribueerd via www.podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnos en ik ben blij dat je weer luistert.
De premières.
Zoals gezegd, 5 films in première en de eerste is Cheaper by the Dozen deel 2. Dus de sequel van een film waar ik in der tijd een 4,5 voor over had. Het is een comedy, althans zo noemen ze dat, met Steve Martin over een gymleraar en zijn vrouw die samen 12 kinderen hebben. En die kinderen komen allemaal uit die ene vrouw. Het grootste raadsel is dus wel hoe een vrouw die 12 kinderen heeft gebaard en nog zo toonbaar uitziet. Verder is er eigenlijk helemaal niks leuks aan die films. Ik was echt niet nieuwsgierig naar dit deel 2. Als dat nou echt een ontzettend goede film blijkt te zijn, dan word ik daar natuurlijk graag over getipt. Maar ik durfde mijn auto onder te verwedden dat het gewoon weer dezelfde treurige troep is. En ik rijd best in een aardig bakkie, dus ik zeg dat niet zomaar. En dan een film met een Franse titel. En weet je, ik ga het niet eens proberen. Als jij wel Frans spreekt, dan weet je ongetwijfeld hoe je koude douches in het Frans moet vertalen en uitspreken. Het is een drama over 2 jongens en 1 meisje. Die hebben een soort vriendschap en dat gaat natuurlijk nooit goed in zo'n combinatie. Bad News Bears, dat is wel aardig eigenlijk. Billy Bob Thornton, die speelt weer eens een verlopen stuk chagrijn. Deze keer een alcoholicus die een derderangs kinderbaseball team gaat coachen. Hij leert ze echter liever hoe ze een droge martini voor hem moeten mixen dan hoe ze het spel moeten spelen. En als de training hem te lang duurt, dan gooit hij gewoon een bal tegen hun kop, net zo makkelijk. En als sponsor voor de uniformen regelt hij een stripclub. Laat de titel je niet misleiden, er zitten wel kinderen in deze film, maar het is niet echt een kinderfilm. Overigens zijn films over etterbakken die opeens met een groep kinderen worden opgeschreven bepaald niet nieuw. Denk maar aan The Pacifier of School of Rock. Een aardige film, maar ik heb geen tijd voor een review. Het zou denk ik een 6,5 geworden zijn. Kun je rustig doen. Gewoon een comedy met Billy Bob Thornton als oude zeurpiet. Als je dat leuk vindt, zul je je zeker vermaken. Ik ga het uitgebreid hebben over 2 films. De eerste is Two for the Money met Al Pacino. Nou, dat moet gewoon in ieder geval besproken worden. En de tweede, ja, dat zat eraan te komen natuurlijk. Munich gaat deze week in première. Die film die tot nu toe de beste van Steven Spielberg genoemd wordt. Nou, dat mag dan wel wat wezen. We zullen het horen, het is de tweede film die ik ga bespreken. Maar ik heb ook nog wel wat nieuwtjes liggen. En even dit clipje.
Er zou een sign saying Windmill Theater. Up there, see?
You're going to retain the name.
Well, I find it helps your driver if the theater is named after the street.
What do you know about the theater business?
Oh, almost nothing.
I have to have total control of the production side. Is that clear? All artistic decisions are mine. You may voice an opinion if you must, but I have the final say. Understood?
Of course. I think we'll make a splendid team. Let's go and sit down in that charming little cafe. I'm sure its business will improve when our musical review opens.
Who said we were doing a musical review?
Well, I assumed.
All those decisions are mine. Remember.
That's perfect, just there.
Higher.
Achtergronden van het filmnieuws.
Ja, de nieuwtjes. En ik begin met een opstekertje voor distributeur Independent Films. Zij brachten vorig jaar de 3 best bekeken Nederlandse films uit. Namelijk De Chameleon 2, Zoop in Afrika, of Zoep, dat weet ik nooit. Ik kijk nooit naar die kinderflauwekul. En Het Schnitzelparadijs was ook een titel van Independent. En deze films trokken in 2005 de meeste bezoekers naar de bioscopen. In de categorie Nederlands product, uiteraard. De bezoekersaantallen hebben ze keurig op een rijtje gezet. Het Schnitzelparadijs trok 360.306 bezoekers. Zoop in Afrika 386.246 bezoekers. En de winnaar was de Chameleon 2. 417.033 kaartjes zijn daarvoor gekocht. Dat wil niet zeggen dat de verhoudingen met de omzet hetzelfde zijn, want de gemiddelde ticketprijs van familiefilms ligt ietsje lager. En dan heeft het Schnitzelparadijs gewonnen. Daar hebben ze 2,5 miljoen aan overgehouden. Aan de Chameleon 2 2,3 miljoen en aan Zoop in Afrika 2,27 miljoen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is peanuts. Voor dat geld komt Al Pacino echt niet eens zijn bed uit. Qua marktaandeel neemt Independent Films met 12,43% in Nederland wel even de derde plek in op de ranglijst van filmdistributeurs na UIP en Warner Brothers, maar die horen natuurlijk bij grote Amerikaanse studio's. Dus Independent is de grootste onafhankelijke filmdistributeur in Nederland. Ze maken hun naam helemaal waar. Je vraagt je misschien af of ik nog iets ga doen met het Rotterdamse Filmfestival en het antwoord is nee. Kijk, mijn invalshoek is, ik vertel over leuke bioscoopfilms voor gewone mensen en ik maak me niet druk over arthouse onzin voor die Alpino Pettenbrigade die daar nu zit in Rotterdam. Tenzij iemand me gaat betalen natuurlijk, dan ga ik wel. En dus hoor je ook niks over dat Sundance Festival, ik weet niet eens of het nog loopt, behalve dit. Al Gore The Movie doet het erg goed op Sundance, heb ik gehoord. Of deed het goed, dat weet ik dus niet. Het is een documentaire over de voormalige vicepresident die af en toe hele domme uitspraken deed. En die ook nog heel eventjes kandidaat was voor het presidentschap in 2004. Het werd al heel snel duidelijk dat hij geen schijn van kans zou hebben. En in de documentaire wordt hij gevolgd door door iemand met een camera, dat is natuurlijk logisch. Hij wordt gevolgd terwijl hij in een slopende tournee van de ene naar de andere Amerikaanse stad reist om daar een presentatie over het klimaat te houden. De film heet An Inconvenient Truth. Ja, en dat slaat natuurlijk op dat verhaal wat hij heeft te vertellen over het klimaat, want dat wil niemand weten, maar het is wel ernstig. Al Gore verkondigt die boodschap. Ja, of wij die film ooit zullen zien, de kans is klein, maar er is altijd nog het internet natuurlijk. Dus wie weet, als je nieuwsgierig bent, dan zal die misschien nog wel ergens te downloaden zijn. En tot zover de nieuwtjes. Shirley Bassey met het beroemde thema van Goldfinger. En je hoort de naald in de groef zakken, maar dat geeft niks. Ja, het is al een oude film. Tijd voor de eerste filmbespreking. En die gaat ook over een man met gouden handjes. Ik ga het hebben over Two for the Money.
You know, networks don't talk about it. Government can't tax it. But sports betting is a $200 billion a year business.
I'm in.
Als Al Pacino ooit een film zou uitbrengen met de titel Al Pacino leest voor uit de IKEA-catalogus, dan zou ik nog gaan kijken. Want het gaat er bij die man niet zozeer om wat hij zegt, als wel hoe hij het zegt. In Two for the Money is hij een man met een bijzonder beroep. En dat zijn vaak de leukste films. Denk aan Pushing Tin, die ging over luchtverkeersleiders. Glengarry Glen Ross, over makelaars, ook met Pacino. Of Bad Santa, dieven die zich voordoen als de kerstman en een elf. Gekke beroepen, leuke films. En deze keer speelt Pacino ene Walter Abrams. En zijn bedrijfje zit in een heel bijzondere branche waar wij in Nederland niet van gehoord hebben. Hij adviseert gokkers. Hij exploiteert telefoonlijnen waar je persoonlijk advies kunt krijgen als je van plan bent om te gaan wedden op sportwedstrijden. En daar betaal je natuurlijk ook voor. Het goedkoopste advies staat op een bandje, maar je kunt ook met een persoonlijk adviseur spreken. Als je wint betaal je wel 10% commissie en als je verliest, ja, dan heb je gewoon pech. Zo simpel is dat. Brandon Lang was hard op weg om een beroemd atleet te worden tot een knieblessure hem permanent uit de roulatie haalde. Hij vond een lullig baantje bij een bedrijf dat allerlei informatienummers exporteert en mag uiteindelijk de sportlijn gaan inspreken. Zijn voorspellingen zijn best goed en op een dag krijgt hij een telefoontje van Walter die hem met geld en mooie voorstellen overhaalt om naar New York te komen en voor hem zo'n lijn te komen inspreken. Brandon stemt toe en raakt al snel onder de indruk van Walter, een man die de zaken groots aanpakt. Na een paar weken bandjes inspreken wordt Brandon gepromoveerd naar de afdeling persoonlijke verkoop. En onder begeleiding van Walter, die zelfs een eigen tv-show heeft om zijn goklijn mee te promoten, verandert hij van een vriendelijke gozer in een keiharde verkoper. Bovendien worden zijn voorspellingen steeds nauwkeuriger en op een bepaald moment weet hij zelfs 85% van alle wedstrijden juist te voorspellen. Maar dan krijgt hij door hoeveel invloed Walter eigenlijk op hem heeft.
Winning's a funny thing. It's one of those rare commodities on earth that money cannot buy. Until you called me.
Ik heb nog niet de helft van het verhaal verteld, want dat zou zonde zijn. En misschien denk je nu dat dit wel een beetje boel op The Devil's Advocate lijkt, waar Keanu Reeves een soort gelijke verstandhouding met Pacino had. Ja, nou, dat heb je dan heel goed gezien, maar is dat echt heel erg? Deze keer heeft de duivel er in elk geval niks mee te maken en uitslagen van gokwedstrijden zijn ook een stuk tastbaarder dan ware contracten waar het in The Devil's Advocate om ging. Dat maakt deze variatie op dat thema al een stuk sterker. Het heeft trouwens ook wel iets van Donnie Brasco, maar dan zonder de gebroken knieschijven. Nou ja, één, maar dat kreeg die Brandon Lang dan in het begin van de film al. Dus dat is toch mooi? Wat zou Pacino nou anders moeten spelen met zo'n imponerende uitstraling dan een vaderlijk figuur? Matthew McConaughey is Brandon. En hoewel iedereen die naast Pacino staat per definitie een bijfiguur wordt, staat hij toch aardig zijn mannetje. Brandon is ook niet iemand die heel makkelijk over zich heen laat lopen, al gaat de coaching van Pacino dan heel ver. Verder is er een belangrijke rol voor René Russo als de vrouw die Walter op het rechte pad probeert te houden. Ten slotte is Walter wel een ex-gokverslaafde die in een gevaarlijke branche werkt. Al is hij net zo fanatiek als hij voor de verjaardag van zijn dochter een olifant wil regelen. Want wat Walter wil, dat krijgt hij. Bel het circus voor me. Hallo, met wie spreek ik? Barnum of Bailey? En dan heeft hij een olifant geregeld. Misschien ben ik wel zo enthousiast over die personages omdat ik zelf het tegenovergestelde ben. Maar je maakt mij niet wijs dat jij Pacino niet goed vindt. Zoals in iedere film heeft Big Al ook deze keer weer een speech, vergelijkbaar met zijn beroemde God is an absentee landlord uit The Devil's Advocate. Ik weet het, de man wordt voorspelbaar, zijn films lijken steeds vaker een herhaling van zetten. The Recruit uit 2003 was bijna gênant wat dat betreft, ook zo'n soort verhaal, een relatie tussen twee mannen, de mentor en de leerling, en de mentor is eigenlijk niet goed bij zijn hoofd. Maar deze keer gaat het echt een stuk beter. En de speech is briljant. Walter spreekt een groep gokverslaafden toe, legt haarscherp hun verslaving bloot en dan... Ik zeg het gewoon niet. Ga zelf kijken en niet zeuren dat hij steeds hetzelfde kunstje doet, want ik hoor toch liever elke dag dezelfde symfonie van Beethoven dan steeds het nieuwste getoeter bij MTV. Zo simpel is dat. Two for the Money heeft een 8 verdiend. Nou, go fuck yourself, wise guy.
Is my office?
Well, do you like it?
Oh, what's not to like? Well, thank you. Miami, New York point spread just went up to 10.
This is Jerry, my top handicapper. Came to me straight out of grad school.
Whoa, Phone boy makes good, huh? It's a big jump from 900 numbers. Make sure you don't get a nosebleed up here. He looks like a bleeder. I'm just kidding. Nice meeting you, man. I gotta get back to work.
Nice meeting you,
all
too,
right.
Jay.
Right. Say, by the way, tonight's game, New York wins that outright.
Really?
They always play the fish tough, and tonight it's foregone.
I wish I had a pen because I would absolutely never write that down. You know, college is right for you. You have to work your way up to pro ball around here. Good luck to you. I almost like it, but I don't.
Ja, leuke videoclip hoorde daarbij. Meestal kan ik het niet laten om de parodie van Weird Al Yankovic te draaien op dit nummer. Maar in dit geval was het origineel veel toepasselijker na die review van Two for the Money. De tweede filmbespreking betreft de film Munich. Ja, hier valt geen eer aan te behalen, vrees ik. Ik zag zelfs een reclamespot van ruim 45 seconden direct als eerste na het 8 uur journaal. Ik bedoel, heb je mij echt nog nodig om te vertellen waar deze film over gaat? Nou, oké, heel in het kort dan. In 1972, tijdens de Olympische Spelen in Duitsland, ik zeg lekker niet waar, werd de Israëlische ploeg overvallen en gegijzeld door een groep Palestijnen. Dat werd een bloedbad en Israël liet het daar ook niet bij zitten. Toenmalig premier Golda Meir gaf de inlichtingendienst Mossad opdracht om de verantwoordelijken op te sporen en te doden. Ik kon me daar helemaal in vinden. Mijn lijfspreuk is ook: wraak is een gerecht dat je het best koud kunt opdienen. Of althans, het zou mijn lijfspreuk zijn als ik niet zowel lui als vergeetachtig was, zodat wraak er in de praktijk eigenlijk zelden van komt. Maar Israël denkt daar heel anders over.
These guerrillas are a group called Black September.
The commandos have automatic weapons.
Speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner.
I was as riveted as everyone else was in September 1972 to what happened at the Munich Olympics. And I think our film honors what happened to these athletes so that the memory of these athletes will never be lost.
They're all gone.
Every civilization finds it necessary to negotiate compromises with its own values.
We want to ask you, will you undertake a mission?
One of the things that makes this conflict so complex is precisely that you're dealing with real people. And I wanted to make a very realistic film. I did not want to demonize the targets. To deal with the war on terror, you have to deal with the world as it is, and real people exist on both sides of these issues. I think this film is relevant for today, and this movie is not an argument for non-response. And on the contrary, what this movie is showing is that a response that may be the right response is still one that confronts you with some very difficult issues. And when we have to respond to terror today, what's relevant is the need to go through a careful process, not to paralyze ourselves, not to prevent us from acting, but to try and ensure that the results that we produce are the ones that we really intend. So what I'm doing with this movie is highlighting some of the dilemmas and highlighting some of the issues that need to be discussed. I'm not trying to answer them, but the movie, in a sense, apart from being a human drama, which explores what these guys went through, will hopefully stir that discussion.
Munich is voor een groot deel speculatie, al is de basis van het script een boek van een journalist die op zijn beurt weer gesproken heeft met een man die beweert de operatie te hebben uitgevoerd. Met wat degelijke onderzoeksjournalistiek kom je echter ook een heel eind en eerlijk gezegd zal het mij persoonlijk ook jeuken wat er wel en niet van klopt allemaal. En dan is er nog het feit dat je een film als deze nooit kunt maken zonder dat er iemand gaat zeiken. Er is geen objectieve waarheid in dit conflict, dus er zal altijd een partij zijn die vindt dat het verhaal oneerlijk is. In enkele Arabische landen gaat deze film in elk geval nooit draaien. Daar vinden ze hem veel te pro-Israëlisch. En er zijn ook mensen die zeuren dat Spielberg duidelijker partij had moeten kiezen voor of de Joodse of de Palestijnse zaak. Die vinden het juist allemaal weer te vlak. Het aardige van deze film is dat hij zich afspeelt in de jaren 70 en dat er ontzettend veel moeite is gedaan om het tijdsbeeld natuurgetrouw weer te geven. Verwacht dus hele dikke brilmonturen, belachelijke kapsels en overhemden met boorden en manchetten van zeker 10 centimeter hoog. Hoofdrolspeler Eric Bana speelde ooit de Hulk, nee, hij speelde Bruce Banner, maar is hierin bijna onherkenbaar, terwijl het toch eigenlijk alleen maar gaat om een cruisekapsel en een beetje lullig shirt. Het team werkt in het diepste geheim. Hun contacten en hun contracten met de Mossad zijn verbroken. En ze hebben afgezien van hun lijstje met name alleen een sleutel van een Zwitserse kluis, waar steeds nieuw budget in wordt gedeponeerd. Want ja, bommen kosten geld, zo werkt dat. Bana is Avner, de teamleider en een voormalig bodyguard van Goldemeyer. Hij begint aan de klus als zijn vrouw zwanger is en hij weet dat hij in elk geval de eerste jaren van het leven van zijn kind zal gaan missen. Zijn team bestaat verder uit een speelgoedmaker die is omgeschoold tot explosieve expert, een chauffeur, een vervalser en een opruimer. In de jaren dat ze samenwerken zijn ze min of meer elkaars familie en aangezien hun operaties vaak zenuwslopend zijn, schept dat een hechte band. Tenmeer daar er vrijwel altijd wel wat misgaat. Een bom blijkt te zwak of juist te sterk. Een onschuldig familielid van een beoogd doelwit blijkt opeens op de verkeerde plaats te zijn of de afstandsbediening hapert. Het is zeker niet zo dat deze heren onbekommerd hele huisblokken opblazen. Als er echt overleg nodig is, zoeken ze contact met Efraim. En dat is een rol van Geoffrey Rush, hun Mossad-contactman. Die wijst ze af en toe hardnekkig op hun prioriteiten. Zo moeten ze doelwitten buiten Europa bijvoorbeeld met rust laten. En ze moeten ook voorkomen dat er Russische slachtoffers vallen. Holland spreekt een woordje mee. Een Nederlandse spionne die verantwoordelijk is voor de dood van een teamlid wordt bezocht op haar woonboot in Hoorn. De vrouw wordt echter gespeeld door een Canadese actrice en meer dan een Horens fietspad zie je eigenlijk niet van ons land. Er is echter wel veel buiten gedraaid in Parijs, in Londen, in Athene naar ik meen. En zelfs New York, waar het World Trade Center digitaal werd ingevoegd. Want dat stond er nog op het moment dat dit verhaal zich afspeelde. En overal kloppen de details, van de kentekenplaten op de auto's tot de spullen die de figuranten bij zich hebben. Ik zou nog heel lang door kunnen gaan over de manier waarop Spielberg de tragedie in München heeft weergegeven. En over allerlei achtergronden van de operatie. Dat is niet zo moeilijk, want ik heb hier gewoon een persmap liggen waar dat allemaal in staat. Maar als dat soort details je boeien, dan kun je nog op een heleboel andere plekken op internet terecht. En eerlijk gezegd interesseert het mij dus niet zo heel erg. Het drama in München gebeurde nog voor mijn geboorte. En ik weet mijn leven lang dus al niet beter dan dat Joden en Arabieren elkaar proberen af te maken. En het zal me inmiddels ook worst wezen, als ik heel eerlijk ben. Varkensworst. Zolang ik er maar geen last van heb, gaan ze maar lekker hun gang. Ik denk er trouwens toch pas meestal aan om het journaal aan te zetten om 7:55. En Israël is altijd het eerste of het tweede onderwerp. Dus dat hele conflict gaat toch aan mij voorbij de laatste jaren. Voor mij was Munich niets meer dan een spannende, een goed verzorgde en perfect gespeelde spionagethriller die ik van harte aanbeveel. En hij krijgt dan ook een 8. En of het nou de beste was van Spielberg of de op 1 na beste, maakt niet zoveel uit. Het is gewoon een hele goeie.
PLO's and Israelis
fight forever to live in harmony.
Side by side under Gaza,
Moses did it, why can't we?
I mean, really, we've been at it for so long, we should be able to go by now.
Very, very good.
We all know the desert is the same wherever you go.
Oh, it's hot.
There's not enough land.
Not much shade either.
For everyone.
You gotta drink water.
So you learn to fight.
That's what we do.
And learn to shoot each other. But now you'd like to survive.
And have many wives. Yes, many very beautiful wives would be very good.
Yes, Arabic.
And I'm a Jew.
And I'm tired of taking shots at you. Side by side on my camel. After you.
No,
no, after
you.
After you, I insist.
Ah, not a problem with me, Nobe. I'm going
to I'm only kidding. Nice joke.
Ah,
see, it's not even loaded.
What a crazy guy you are.
Oops. Are you okay?
Ah.
PLO is ready, living in perfect harmony.
Israel,
Israel.
Oh, that looks bad.
Oh, it's not too bad, it's just a flesh wound.
I didn't mean to start any trouble with
I don't think you get any vital organs here. It's not too bad. So could you unwrap that turban? I could use a tourniquet here.
Anything for peace.
PLO's and Israelis, een leuk liedje van Bob Rivers. En je hebt vast wel herkend waar het een parodie op is. Hey, heb jij misschien nog interesse in een paar tv-tips? Want ik bedoel, ik heb ze liggen. Ja? Oké.
De tv-tips voor volgende week.
Ik heb 4 filmtips voor je uitgezocht. En de eerste keuze is The Negotiator met Samuel L. Jackson als een zeer ervaren onderhandelaar namens de politie, die zich opeens gedwongen ziet om zelf een gijzelingsactie te beginnen om zijn eigen hachje te redden. Ook met Kevin Spacey, dus een geweldige bezetting. The Negotiator zie je maandag 30 januari om 8:30 op SBS 6. Gek genoeg, diezelfde avond, maar dan op Duitsland 2, de film John Q, waarin een andere zwarte man, dat is dan Denzel Washington, ook uit wanhoop een gijzelingsactie uitvoert, maar dan om zijn zoontje een belangrijke operatie te kunnen bieden. Helaas is deze versie in het Duits nagesynchroniseerd en wordt hij niet in zweitoon uitgezonden, dus ja, jammer dan, die zullen we moeten missen. De tweede tip is dat je niet kijkt naar The Royal Tenenbaums op dinsdag 31 januari op België 1. Want dat is echt een rotfilm. Er staat een review op warnas.net, maar de zoekmachine is nog steeds zoek, zullen we maar zeggen. Dus dat zul je niet kunnen nalezen, denk ik. Maar ja, mijn tip is dus niet kijken naar The Royal Tenenbaums. Gewoon even een waarschuwing. De derde tip is een heel ordinaire, namelijk The Naked Gun 2.5, The Smell of Fear. Je moet ervoor in de stemming zijn, dat weet ik. Maar als Leslie Nielsen en Priscilla Presley er samen weer een daverende puinhoop van maken in een parodie op al die serieuze politiedrama's, dan wil ik dat toch niet missen. Surely I don't. And don't call me Shirley. The Naked Gun 2,5, donderdag 2 februari om 8:30. Ik had de zender er eigenlijk even bij moeten zetten. Nou, dat heb ik hier nou even niet bij de hand. Je hebt toch ook een tv-gids, kom op zeg. Nog één tipje dan, maar dan echt een goede film. En dan vertel ik ook waar je hem kan zien. Dat is The French Connection, een spijkerharde thriller uit 1971... waarin onder meer een nog steeds gedenkwaardige auto-achtervolging zit... tussen een auto en een metro. Met Gene Hackman als alcoholistische politieman die een drugssyndicaat wil oprollen. Het is een ouwtje, maar hij is nog steeds erg goed. The French Connection, vrijdag 3 februari om 10:30 op RTL 7. En tot zover de tv-tips. Het gaat altijd weer sneller dan ik denk. Dit is alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas. Als onderdeel van The Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl. Waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen nalezen op www.filmcast.nl. Er zijn er inmiddels meer dan 625 geloof ik. 627 als ik ze van deze week ook geplaatst heb. Gaat heel snel. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche. Ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker. En ik ben altijd op zoek naar extra werk. Via martijn@warnos.net kun je me mailen. Ook voor commentaar op deze uitzending. Maar je mag natuurlijk ook gewoon iets aardigs schrijven op de pagina op Podplaza. We hebben al een hoop mensen aardige dingen neergezet. Dat inspireert wel, moet ik zeggen. Ik draai nog één plaatje voor je. En die komt natuurlijk uit een film. De film Ray, over het leven van Ray Charles. Die film kwam vorig jaar uit. En ik neem afscheid van je met het nummer Georgia on my mind. Ik vond het leuk dat je luisterde. En hopelijk weer tot volgende week. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia. say just an old sweet song keeps joy.